De financiële markten zijn veranderd, maar de toekomst, die staat vast. We zijn in transitie naar een klimaatneutrale economie. Dit biedt een van de grootste investeringskansen van onze generatie. Een kans voor u om mee te groeien met de pioniers van morgen. Meer weten? Ga naar carbonequity.com. Carbon Equity. Do good by investing better.
Beleggerspanel.
Het beleggersvertrouwen is tot een nieuw dieptepunt gezakt. Is het een momentopname of een voorteken voor een gure winter? En Unilever-topman Alan Job gaat volgend jaar met pensioen. Hoe wordt het bedrijf weer interessant voor beleggers? Dat en meer bespreek ik in het beleggerspanel. En daarin zitten Martijn Rozemuller, Head of Europe bij Van Eck, en Lodewijk van der Croft, partner bij beleggingsondernemer Comgest. Welkom, heren.
Dankjewel.
Traditiegetrouw, allereerst aandacht voor jullie laatste transactie. Martijn, wat kun je daarover zeggen?
Ja, dat het een beetje een bijna gedwongen doormiddeling is van een vorige transactie. Want, we gaan het erover hebben. De beurzen liggen er niet zo lekker bij. Dus ik heb onlangs maar wat bijgekocht in een positie die ik al langere tijd heb. Een Sustainable World ETF.
Nou, daar moeten we het dan zo meteen maar in die context wat langer over hebben. Lodewijk, wat kun jij zeggen?
Ik verwacht nog 15 jaar pensioenpremie te moeten inleggen. Dus dit zijn de maanden waarop ik dat bij voorkeur doe.
Ja, ook trouw aan je eigen principes blijven dus, begrijp ik.
Ja, hoe moeilijk het ook is. En ik heb geleerd dat als je met buikpijn moet kopen, dat over het algemeen betere momenten zijn wanneer iedereen heel enthousiast is. Dus ik hoop dat het deze keer weer het geval gaat zijn.
Dat enthousiasme is ver te zoeken, want het beleggersvertrouwen is in 10 jaar tijd niet zo laag geweest, blijkt uit onderzoek van ING. Vooral kleine, particuliere beleggers denken dat hun investeringen de komende tijd minder waard worden en ze overwegen dan ook hun beleggingen van de hand te doen. Martijn, even een korte opsomming van zaken die het sentiment beïnvloeden. Wil jij eraan beginnen?
Ja, graag. Altijd een leuke eer om dat te mogen doen. Nou, kijk, het is natuurlijk de rente, de energie, de onrust in de Oekraïne. Het is eigenlijk alles. Er zijn weinig lichtpuntjes.
Ja, alles. En dan kunnen we dan sinds deze week ook nog Britse belastingplannen aan toevoegen of Italiaanse verkiezingsoverwinningen voor partijen die niet per se pro-Europees zijn. Of speelt dat dan niet zo'n grote rol? Is dat van ondergeschikt belang?
Nou, de val van het Britse pond als gevolg van die belastingplannen speelt zeker een rol. Italiaanse verkiezingen denk ik iets minder.
Laten we dan toch eventjes inzoomen op wat er in Groot-Brittannië aan de hand is. Belastingplannen, kort samengevat de trickle-down economics. Belastingverlagingen voor bedrijven en voor de rijkste Britten. Met de gedachte dat het uiteindelijk doordruppelt naar beneden en de hele Britse economie daarvan zal profiteren. Leidt overigens wel tot een enorm begrotingstekort. En dan zie je het vertrouwen weg hebben, ook op de financiële markten. En dat zie je met name gebeuren bij het Britse pond. Nog even heel kort hoe dat dan werkt. Waarom gaat zo'n munt dan onderuit?
Ja, wat er uiteindelijk gebeurt is dat mensen gewoon hun beleggingen uit Engeland weghalen. He, dan worden er ponden verkocht en dat geeft die druk op de pond. Er is gewoon heel weinig vertrouwen in eigenlijk het beleid wat meneer Quasi, een interessante naam ook wellicht in dit kader, heeft bedacht. En of dat beleid ook echt vruchten gaat afwerken, dat betwijfelt iedereen. Dus vandaar die uittocht uit Engeland en dus de daling van de pond.
Ja, het leidt echt tot diepte-records, als je dat zo beziet, Lodewijk. Had jij dat ook zien aankomen dan, de totale afstraffing van het pond?
Nou, ik had eerlijk gezegd niet verwacht dat de Britten een dusdanig ander beleid zouden gaan voeren dan wat we in continentaal Europa doen. Daar waar we proberen om deze crisis met elkaar door te komen en eigenlijk Europese overheden over elkaar heen struikelen om de minder bedeelden in de samenleving te helpen door deze energiecrisis, zie je dat de Engelsen eigenlijk precies tegenovergestelde doen.
Maar we hebben toch de campagne kunnen volgen waarin ook wel dit soort ideeën enigszins aan de orde zijn geweest?
Nou, in deze mate denk ik dat de markt toch een beetje verrast door is. Want dat verklaart ook waarom die valuta natuurlijk zo hard onderuit is gegaan sinds de uitvouwen van die plannen.
Nou ja, en het feit dat het ook niet echt in lijn is met hoe de Bank of England tot op heden beleid heeft gevoerd. Het lijkt eigenlijk alsof de politiek daar haaks op staat nu.
Ja, het beleid van de overheid staat op gespannen voet met de poging om de inflatie te beteugelen. En op het moment dat natuurlijk het Britse pond in waarde daalt, zal alles wat Britten moeten importeren zal duurder worden. Wat natuurlijk niet helpt als de Engelse centrale bank probeert om die inflatie te beteugelen.
Wat moet de Bank of England nu doen? Want die zijn, ik geloof, gisteren met een officieel statement gekomen. Zij denken na over een interventie. Ze staan klaar om in te grijpen. Moet je op dit moment ingrijpen of niet?
Nou, het probleem met ingrijpen, en dat hebben we afgelopen week ook gezien in Japan. Daar heeft de Japanse centrale bank heeft ook ingegrepen. Kijk, die centrale banken die kunnen niet het verschil maken op die kapitaalmarkt, tenzij ze op het juiste moment zeg maar instappen. En dat dat net het draaipunt is waarin ook beleggers zeggen, nou, misschien is nu iets te ver doorgeschoten. En op het moment dat dan de centrale bank in actie komt, dan zal hun marginale aankoopbeleid zal effect hebben. Als ze dat te vroeg doen, ja, dan is het water naar de zee dragen. En dan krijg je situaties zoals je in Turkije hebt gehad, waarin natuurlijk al jarenlang geprobeerd wordt om de valuta op te kopen. En dat lukt natuurlijk dan ook.
Is dit te vroeg? Want dat is natuurlijk de million pounds kwestie voor wat het nog waard is.
Ja, dat is, vind ik, lastig te worden. Ik ben geen valutaspecialist. Maar we bevinden ons natuurlijk wel op dieptepunten die we lange tijd niet hebben gezien.
Die dieptepunten, nog even terugkerend naar waar we mee begonnen, die zie je ook in het beleggersvertrouwen. Lodewijk zegt, ja, dan moet je maar kopen met buikpijn, hoe tegennatuurlijk dat ook is. En toch zie je, ook kijkende naar het onderzoek van ING, dat veel particuliere beleggers overwegen om er een tijdje mee te stoppen. Ze hebben misschien toch ook het rapport van de Nederlandse Bank gezien. Ik geloof vorige week uitgekomen. In totaal bijna 7 miljard euro aan waarde verdampt. Ja, hoe streng moet je voor jezelf zijn en hoe overtuigd van het feit dat het wel weer een keertje beter wordt om toch te blijven zitten of misschien zelfs bij te kopen?
Heel streng, ja, heel streng. Het is natuurlijk eigenlijk een heel dom idee om nu te besluiten niet te gaan beleggen of erger nog je beleggingen te gaan verkopen. Toen je begon met beleggen had je als het goed is een langetermijnplan. Het langetermijnplan zou op zijn minst 10, 15 jaar moeten duren. Ja, dan is dit niet het moment om je plannen opeens te gaan wijzigen.
Ja, maar je zegt hier al wel wat zaken die ongetwijfeld waar zullen zijn. Als het goed is, had je een lange termijn plan. En we weten allemaal van de afgelopen jaren dat die beurs alleen nog maar omhoog leek te kunnen. En dat heel veel mensen juist daarom de sprong hebben gewaagd. En die worden nu misschien wel voor het eerst in hun nog korte, turbulente beleggerscarrière geconfronteerd met tegenslag. Dat vraagt dus iets van mensen.
Ja, en ik hoop dat ze zich er misschien een klein beetje realiseren dat een jaar of twee, 2,5 geleden toen we ook geconfronteerd werden met een enorme daling op de financiële markten. Eigenlijk relatief veel retailbeleggers zich eigenlijk wel goed gedroegen. Namelijk door of te beginnen met beleggen of op dieptepunt wat proberen te kopen. Ik hoop dat ze die ervaring ook meenemen.
Er komt overigens voor de mensen die willen beginnen ook nog een broker aan in Nederland. Een Duitse broker. Groot interview met de oprichter in het FD. Scalable heette ze. Ook daarin komt natuurlijk de vraag voorbij. Is dit dan het moment om je als broker te gaan profileren in Nederland? Want beleggers zijn wel eens enthousiaster geweest. Is er überhaupt nog plek, denk jij, voor weer een broker, een online broker uit Duitsland?
Nou, het is niet zo makkelijk geweest om een succesvolle broker te op te zetten in Nederland. De Giro is natuurlijk gekocht door Flatex. Bink heeft de nodige problemen als onderdeel van Saxo. En de gevestigde grote banken hebben natuurlijk toch eigenlijk ook best wel redelijke platforms ondertussen uitgebouwd. Echte handelaren gaan naar Interactive Brokers en dergelijke partijen. Dus er is niet heel veel te halen, denk ik, in de Nederlandse markt. De marges zijn heel erg laag. De investeringen die je moet doen zijn behoorlijk fors. Toezichtvereisten zijn zeker niet makkelijk. Daar kan de Giro over meepraten, denk ik. En ja, het probleem natuurlijk voor deze nieuwe partij is, ze hebben een vergunning moeten aanvragen. Dat kost altijd tijd. En ik zal je net zien dat je in die periode dat de markten onderuit gaan. Dus ik denk dat als zij...
Het is gewoon een beetje pech
eigenlijk. Nou ja, de timing komt misschien een beetje lullig op dit moment uit. Maar ik denk dat als zij gewoon voorzichtig beginnen, dat het instapmoment in dit geval niet zo heel erg belangrijk is.
Maar het blijft overeind dat het wel tamelijk vol is, als ik zo een beetje de antwoorden van Lodewijk volg.
Ja, de markt is inderdaad vol. Er zijn best wel wat spelers. Maar die richten zich over het algemeen toch wel op de actieve belegger. En wellicht heeft Scalable goed geluisterd naar wat de AFM maand of twee geleden naar buiten bracht. Namelijk dat in Nederland er nog best veel gezinshuishoudens zijn die zouden kunnen beleggen, maar dat niet doen. Om een aantal redenen. Wellicht omdat ze beleggen te eng of te spannend vinden, of omdat ze bij de bekende aanbieders door de bomen het bos niet zien. Wellicht dat Scalable zich meer op die hoek richt. Hè? Mensen die een eenvoudige gemaksoplossing zoeken. En ja, dan kan je misschien ook maar beter op een heel slecht moment beginnen. Hè? Want op het moment dat je die mensen op deze niveaus klant laat worden, dan zijn ze wellicht over 1 of 2 jaar erg tevreden.
Wel interessant overigens wat die topman zegt over beleggende jongeren. Want dat wordt vaak in één adem genoemd, hè? Online brokers. Nou, je bent voortdurend bezig en het is ook hartstikke makkelijk. Het zit zo onder de knop. Maar deze topman zegt, die beleggende jongeren, nou, die doen eigenlijk helemaal niet zoveel. Het zijn vaak indexbeleggers. Het is vooral de 60-plusser met heel veel tijd die voortdurend aan het handelen is. Denken jullie er ook zo over?
Gedeeltelijk wel. Ik denk dat je wel een beetje onderscheid moet maken. Hè. Zeker 1-2 jaar geleden, toen ook de meme stocks hoogtijdagen vierden. Toen waren er ook best veel jongeren die daarbij betrokken waren. Maar als je wat verder uitzoomt, hè, over de afgelopen 10 jaar... zie je toch zeker ook een bepaalde groep 50, 60 plus grijze mannen over het algemeen, die inderdaad met wat extra tijd en het idee dat ze het spelletje goed begrijpen, misschien wel meer handelen dan goed voor ze is. Of die resultaten ook zo geweldig zijn, kun je je afvragen. Er zijn overigens onderzoeken naar gedaan. Het antwoord is, kleine spoiler, nee. Dus ja, het is inderdaad leuk om te lezen dat Scalable ook ziet dat de jongeren eigenlijk meer discipline hebben dan wij misschien zouden denken.
We gaan naar de resultaten van Unilever de afgelopen jaren.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
Te gast is het beleggerspanel en daarin zitten Martijn Rozemuller en Lodewijk van der Croft. En Unilever maakte eerder deze week bekend dat topman Alan Job volgend jaar met pensioen gaat. Terwijl hij de pensioengerechtigde leeftijd, Lodewijk, nog niet bepaald heeft bereikt en ook nog niet zo heel erg lang CEO was, namelijk 1 jaar of 3. Waarom denk je dat hij vertrekt?
Nou, er zijn denk ik de belangrijkste oorzaak is dat er behoorlijk gerommeld wordt aan de deur bij Unilever. Unilever heeft in een poging om een vlucht naar voren te maken niet zo heel lang geleden gemeend dat ze een bod zouden moeten uitbrengen op activiteiten van GlaxoSmithKline.
Tampesta, onder
andere. Tampesta, de consumentenafdeling zeg maar, van dit farmaciebedrijf. Nou, de beleggers vonden dat een heel slecht idee, want ze waren bereid om een prijs te betalen van 50 miljard pond. Nou is het pond wat gedaald sinds die tijd, maar 50 miljard pond, dat werd gezien als heel veel geld. Want als je kijkt naar wat er uiteindelijk is gebeurd, die activiteiten zijn separaat naar de beurs gegaan. En die kan je op dit moment kopen voor 30 miljard pond. Exclusief de schulden. Dus dan is misschien 40 miljard pond op dit moment waard. Wat heel veel beleggers sterkte in gedachten dat Unilever eigenlijk veel te veel wilde betalen voor die groei die ze zagen in die consumentendivisie van GlaxoSmithKline.
Maar het is dus ook niet doorgegaan, hè?
Het is niet doorgegaan, het is teruggefloten. En het leidde ook tot het binnenkomen van Nelson Peltz. En Nelson Peltz zal menig luisteraar niet heel veel zeggen, maar zijn dochter is getrouwd met een Beckham. En daar kent u misschien de naam Peltz wel van. Nelson Peltz is een hele activistische hedge fund manager. Heeft 1,5% van Unilever gekocht via allerlei structuren. En heeft daarmee een plaats aan tafel bij de Raad van Commissarissen bedongen. En dat is de druk die waarschijnlijk ertoe heeft geleid dat Alan Job besloten heeft om eind volgend jaar met pensioen te gaan.
Maar er is ook wel het een en ander al veranderd en aangekondigd, nog voordat deze aankondiging naar buiten kwam, namelijk een grote schoonmaak. Hè. Er zijn de managers vertrokken, de organisatiestructuur moest anders, simpeler. Er moest meer worden ingezet op de snel groeiende categorieën, zoals gezondheid en beauty. Heeft Alan Job dat toch ook niet voor een deel in gang gezet?
Ik denk dat hij daar zeker bij betrokken is geweest. En het is natuurlijk ook wel jammer dat je dan daar niet de vruchten van mag gaan plukken. Maar ja, ik ben bang dat de activistische aandeelhouder in dit geval vond dat het allemaal niet snel genoeg ging. En ja, wat meer snelheid wilde.
Ja, of niet alleen de activistische aandeelhouder. Want het gaat natuurlijk ook over wat Unilever dan de afgelopen jaren heeft laten zien. En dat kun je dan afzetten tegenover concurrenten zoals Nestlé, Procter & Gamble. Omzetontwikkeling, nou, dat beweegt zich nagenoeg horizontaal. Zit weinig echt schot in. Dus het kan en moet misschien ook beter.
Ja, ik denk als je inderdaad na 3-4 jaar daar naar die resultaten kijkt, dan is het inderdaad niet goed gegaan. Hè? Of alles te wijten is aan het beleid en de strategie van Alan Job is een beetje de vraag.
Het is iemand die al wel volgens mij meer dan 30 jaar in totaal bij Unilever werkt. Dus hij weet hoe het kan gaan en hij is ook degene die.
Het is ook een olietanker natuurlijk, Unilever. En ze hebben echt wel activiteiten ondernomen om naar de kern terug te gaan. De theeproducten verkocht, de diepvriesproducten al langer geleden. Maar ja, de aandachtspannen van beleggers is niet heel erg lang. En je ziet dat dit soort hedge fund managers natuurlijk op korte termijn resultaat willen zien. En dat ook raden van commissarissen daar onder druk door komen te staan. Als je kijkt naar de waardering van Unilever, dan ligt die ook duidelijk onder dat van concurrenten. En dat maakt dat beleggers toch wel positief reageerden op het nieuws. Het aandeel ging 3,5% omhoog na dit bericht.
Hoe moeilijk wordt het voor Unilever om alles wat duurder wordt ook door te rekenen aan klanten? Dat hebben ze gedaan, hè? Dat is nog relatief goed verlopen. Maar er is op het schap natuurlijk ook een flinke concurrentiestrijd gaande tussen Unilever, het A-merk, het dure A-merk, en het goedkopere huismerk.
Ja, dan komen we eigenlijk weer terug op het eerste item van het beleggerspanel. Dat het vertrouwen van die beleggers is niet zo hoog. Maar als je kijkt naar de werkloosheid in bijvoorbeeld Nederland, de rest van Europa, dan ligt die eigenlijk nog best heel erg laag. En zie je dat in de winkels je het nog niet echt merkt. Hè, dat dingen niet meer verkocht worden. Eerste halfjaarcijfers bij de meeste bedrijven waren vrij goed. Ja, iedereen maakt zich zorgen om de toekomst. Maar je ziet het ook bij Unilever nog niet terug dat er echt gedownscaled wordt.
Wie moet, ook een moeilijke vraag Martijn, maar ik kijk toch even naar jou, de opvolger worden van deze Alan Job. Ik sprak er gisteren over met Marco Groot, ook lid van dit beleggerspanel. En die zei ja, het moet toch eerder een type Polman worden dan een kloon van deze Alan Job. Wat denk jij?
Nou, daar ben ik het op zich mee eens. Hè. Polman was natuurlijk iemand met een hele duidelijke visie. Sterke strategische overtuigingen. En overigens ook iemand die uiteindelijk natuurlijk het veld heeft geruimd in Unilever.
Ja, ja. Ja, ja.
Maar wel iemand die ergens voor stond. En zeker qua overtuiging op het gebied van duurzaamheid. Hè, had Polman natuurlijk een enorme voorbeeldfunctie. Dat zal de komende jaren belangrijk blijven.
Er zijn ook activistische aandeelhouders geweest in het recente verleden. Die zich toch wel erg druk maakten over al dat duurzame gebabbel van Unilever, hun woorden. Ja. Het ging over de duurzaamheid van, ik geloof, Hellmann's mayonaise. Nou, dames en heren, zei deze activistische belegger, het gaat hier gewoon over het smeren van een sandwich. Dus laten we alsjeblieft niet overal de hele wereld bij betrekken.
Helemaal waar. Maar er zijn natuurlijk andere dossiers geweest, ook binnen Unilever, met laten we zeggen de palmolie en dingen die echt wel een impact hebben. En ik denk dat het op zich wel goed is dat je als bedrijf daar een hele duidelijke stelling in neemt. En dat je nu iemand aan het roer moet zetten. En nee, ik heb geen namen voor je helaas. Maar die wel ook dus inderdaad duidelijk stelling durft te nemen op een aantal dossiers. En dat kan. Kijk, die duidelijkheid, dat is waar beleggers naar op zoek zijn.
Zijn beleggers ook op zoek en enthousiast geworden van Porsche? Dat is wel nodig, want donderdag gaat Porsche naar de beurs. Lodewijk, aan jou de eer om even uit te leggen welk deel van Porsche er nu precies naar de beurs gaat en wie daar dan uiteindelijk ook nog over gaat.
Ja, het is een heel complex geheel waarbij Volkswagen Groep eigenlijk de linking pin is. Je moet je realiseren dat een aantal jaren geleden Porsche heeft geprobeerd een Volkswagen over te nemen. Dat is toen mislukt. En omdat dat toen op te lossen, heeft Volkswagen Porsche overgenomen. En dat heeft ertoe geleid dat de familie achter Porsche en achter Volkswagen, die toevallig weer dezelfde familie zijn, in een structuur met elkaar zitten die met deze IPO het niet heel erg makkelijker maakt voor beleggers om het helemaal te doorgronden. Je hebt Porsche SE, dat is de houtse maatschappij, die heeft een belang in Volkswagen AG. En Volkswagen AG heeft een belang in Porsche AG. En Porsche AG, dat is het onderdeel wat nu naar de beurs gaat. Dus als u inschrijft op aandelen Porsche, weet dan wel dat u absoluut geen zeggenschap koopt. U koopt alleen een economisch recht op deze activiteit. Want de zeggenschap blijft streng in handen van de familie achter Volkswagen en bij de Neder-Saxe overheid die 20% van de aandelen.
Nou, er is dus ook niet heel veel ruimte om in te schrijven. Er is maar een heel klein plukje voor de particuliere belegger.
12,5% is beschikbaar. De familie achter deze hele constructie koopt namelijk een belangrijk gedeelte van die aandelen ook weer zelf op. En dat financieren ze weer met dividend wat ze krijgen van Volkswagen. Dus het is een soort van balletje wat er plaatsvindt. Maar beleggers zijn enthousiast.
Ja, zijn beleggers enthousiast? Want ik heb ook al analyses gelezen waaruit blijkt dat de premium extra die je hoopt binnen te halen met deze beursgang toch wat achterwege blijft. Koen Bender zei een uur geleden in dit programma, een Porsche is nog altijd geen Ferrari. Je hebt luxe merken. Voor één Ferrari koop je nog altijd 30 Porsches. Lijkt me een beetje overdreven, maar is het enthousiasme er?
Nou, het enthousiasme is er denk ik wel. Ook vanwege het feit dat ze deze beursgang doorzetten. He, normaal gesproken zie je dat in dit soort slechte periodes een beursgang heel makkelijk wordt afgeblazen als men bang is dat hij niet doorgaat. In dit geval zijn ze daar blijkbaar niet bang voor. Dus hebben ze veel commitment. Koen heeft overigens wel gelijk. He. Een Porsche is inderdaad geen Ferrari. He. Ferrari was het schoolboekvoorbeeld misschien wel van hoe je met een mooi, goed merk een beursgang kunt doen. He. Dat heeft Fiat een paar jaar geleden gedaan. Maar Porsche loopt er ook weer niet zo heel veel op achter. En wat misschien wel interessant is, is dat Porsche veel verder is dan Ferrari als het gaat om elektrificatie. En dat Ferrari eigenlijk stiekem een beetje jaloers naar Porsche
gaat. Ferrari is er wel mee bezig, maar ik begrijp exact. dat tot gefronste wenkbrauwen leidt. Want van sommige zaken moet je afblijven. Een geëlektrificeerde Ferrari is voor heel veel mensen toch nog een stap te ver.
Maar het leuke is dat ze dat over Porsche ook zeiden. Toen Porsche met een SUV wilde komen, zei iedereen van, oh jee, dat is de doodsteek van het merk, want nu neemt niemand meer de 911 serieus. Maar Porsche is er succesvoller dan ooit door geworden. Dus vandaar dat Ferrari misschien ook wel stiekem kijkt van, kunnen we dat trucje herhalen?
Ja, de koers-winstverhouding van Ferrari is 33 keer. En voor een gemiddeld automobielbedrijf wordt 5-6 keer de winst betaald. En Volkswagen hoopt hier natuurlijk in de buurt van Ferrari mee te komen. Maar zoals terecht werd opgemerkt, de Ferrari is niet hetzelfde als een Porsche. Even de aantallen. Ferrari verkoopt 11.000 auto's per jaar. En Porsche zit op 300.000 auto's.
Dat is helemaal niet exclusief.
Dus zo exclusief is het niet.
Maar ik begrijp dat voor jou ook, na alles wat je hebt uitgezocht en net de eter ingeslingerd hebt, ook de governance nog wel een reden is om terughoudend te zijn.
Ja, dat zou zeker een reden zijn waarom wij deze IPO even aan ons voorbij laten gaan.
Is het wel belangrijk voor het sentiment, dan maken we de cirkel rond van beleggers, dat dit een succes wordt? Kan dit nu echt iets keren?
Ja, of het sentiment onder Nederlandse beleggers in zijn geheel gaat keren, dat waag ik te betwijfelen. Maar
in algemenere zin kan je toch stellen dat op moeilijke momenten een succesvolle beursgang misschien iets teweeg brengt.
Ja, dat zou kunnen. Maar ik denk dat het belangrijker is dat als vertrouwen laag is van beleggers, dat het over het algemeen vaak een beter instapmoment is dan als vertrouwen heel erg hoog is.
En zo zijn wij inderdaad rond. Lodewijk van der Croft van Comgest en Martijn Rozemuller van Eck, Head of Europe al daar. Dank voor jullie bijdrage.
Beleggerspanel wordt mede mogelijk gemaakt door Annexum, de aanbieder van vastgoedfondsen voor particulieren.
Zometeen kan de nieuwe brancheorganisatie Dilas de distributiecentra toekomstbestendig maken en de verdozing van Nederland tegengaan.
De financiële markten zijn veranderd, maar de toekomst, die staat vast. We zijn in transitie naar een klimaatneutrale economie. Dit biedt een van de grootste investeringskansen van onze generatie. Een kans voor u om mee te groeien met de pioniers van morgen. Meer weten? Ga naar carbonequity.com. Carbon Equity. Do good by investing better.